Welkom bij podcast De Biepesmeer, een initiatief van Matt Gubbels en Irene Harmsen. Samen zijn zij op zoek naar wat leeft en beweegt in de wereld om ons heen. Ze geloven in de kracht van gemeenschappen en hoe zij bijdragen aan de vraagstukken van deze tijd.
Welkom bij deze aflevering van podcast De Biepesmeer. Tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op donderdag 18 juni sprak Irene Harmsen met Erna Winters van de KB. Erna is niet alleen onze netwerkmanager, maar is ook president van de EBLIDA, zeg maar de organisatie die zich bezighoudt met bibliotheekwerk op Europees niveau. Irene sprak met Erna over het zogenaamde OMC-rapport, waarin de staat van het bibliotheekwerk wordt besproken, maar waarin ook aanbevelingen het pad voor bibliotheekwerk in de toekomst moet plaveien. De eerste vraag aan Erna was natuurlijk in hoeverre zij vanuit EBLIDA betrokken is bij de totstandkoming van dit rapport.
Nee.
Oh, wat? Vertel.
Ik persoonlijk niet.
Nee.
Dus wij worden als EBLIDA wel op de hoogte gehouden. In de zin van de voortgang, de dingen die eruit komen aan aanbevelingen. In ieder geval een van de bestuursleden van de EBLIDA, Katrina Cocaine van Cocaine, moet ik eigenlijk zeggen. Uit Letland zit ook in die OMC-groep. Vanuit Nederland is Klaas Gommers co-voorzitter. En in Nederland is het dus Klaas Gommers, maar ook vooral de mensen van het ministerie. Anita Nemeth, dan wel Lieke van Emmerik, de twee beleidsambtenaren die ook nauw betrokken zijn bij dit hele proces. Dus ik hoor alleen zijdelings dingen. Wat ik dan zijdelings hoor, daar word ik ook wel heel blij van. En we hebben wel gezegd als bestuur van EBLIDA, zodra het rapport er is, het zal in oktober gepresenteerd worden in Dublin, in Trinity College. Nou, een mooiere plek kan je ook bijna ook niet voorstellen natuurlijk. En een meer passende plek. Dan ligt de bal onder andere ook bij EBLIDA om te kijken hoe kunnen wij zorgen dat die nationale bibliotheekassociaties ook hun overheden eens even porren. Weet je, eigenlijk ligt de bal bij de overheden. Van jongens, er komen zo meteen een stuk of wat aanbeveling aan wat de bibliotheken kunnen doen om Europa, de Europese bevolking, een stap verder te brengen in hun ontwikkeling. Dus dit is wat bibliotheken zouden kunnen doen. Pak die kans. Als er nog geen wetgeving is, ga daar toch eens over nadenken of dat niet handig is. Dus dan ligt er de rol bij de overheden, maar ook bij die nationale bibliotheekassociaties. Zo van ja, als jouw overheid het niet oppakt, wat kun jij dan gaan doen?
Dat kun je zelf doen. Ja. Dat rapport dat wordt dan in oktober gepresenteerd. In Dublin. Maar laten wij nou eens fantaseren. Stel dat bibliotheken in Europa beter benut zouden worden. Hoe zou dat dan moeten? Kijkend naar maatschappelijke uitdagingen als, laten we er eens één noemen, eenzaamheid of zo. Mm-hmm. Om maar iets te noemen.
Ja. Ja. Nou, weet je, hier zitten verschillende lagen in.
Ja.
Ik denk dat het heel erg helpend is die overheden die nog geen wetgeving hebben, dat die daarover nadenken. Er zitten in dat rapport, vermoed ik, echt flink wat aanbevelingen van, nou, hier zou je over na kunnen denken. Maar de EBLIDA vertegenwoordigt 65.000 bibliotheken over heel Europa.
Wow.
Dat is een enorm aantal. Maar we hebben hier te maken met bibliotheken met 1 of 2 medewerkers, betaald personeel, tot en met de grote stadsbibliotheken als Milaan, Rome, Wenen, Nederland, de OBA. Dus je hebt echt met grote verschillen te maken en ook wat iemand kan doen. Dus wat je wilt is eigenlijk dat er goed nationaal beleid komt, dat er indien, dat hangt ook hoe een land is georganiseerd. Duitsland heeft natuurlijk zijn Bundeslände.
Ja.
Is weer anders georganiseerd dan hier in Nederland. Maar hoe kun je in die gelaagdheid doorgaan en helpt die lokale bibliotheek, ook die kleintjes? Ik vond het heel mooi bijvoorbeeld in ons congres in Praag, waar we eerder dit jaar waren als EBLIDA. Daar was een directeur van een kleine lokale bibliotheek uit Tsjechië. 2 man personeel. Het ging over duurzaamheid. Toen zei ze, ja, ik heb gewoon geen tijd om met duurzaamheid bezig te gaan. Maar wij doen het elke dag. Wij doen elke dag community werk. Wij zijn elke dag met onze inwoners in gesprek. Wat wij voor hen kunnen betekenen. beleidsplannen, ja, natuurlijk is het belangrijk dat ze er zijn. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Ja. Dus dan denk ik, ja, eigenlijk zou je ook per land moeten kijken, hoe ondersteun je nou die bibliotheken om ook lokaal dat verhaal goed te kunnen vertellen naar hun lokale politiek. Want dat is natuurlijk wat we in heel veel landen zien. De bibliotheek wordt uiteindelijk lokaal gefinancierd.
Juist.
En dan helpt het als er een goed funderende wetgeving is, dan wel richtlijnen vanuit de natie, vanuit het ministerie. Zodat ook, nou ja, wij wachten nu op de nieuwe wet, de WSLB, die hopelijk 1 januari doorgaat met de zorgplicht.
De zorgplicht.
Dat is natuurlijk enorm belangrijk.
Ja.
En, weet je, dat soort voorbeelden, om dat ook te delen in Europa.
Ja. Kennen andere Europese landen ook zoiets als wat wij hebben met die WSLB en de zorgplicht?
De zorgplicht durf ik zo niet te zeggen, maar er zijn best veel landen die ook een vorm van bibliotheekwetgeving hebben. Ja. Scandinavië heeft natuurlijk goede wetgeving. Maar goed, er zijn wel landen die dat niet hebben. Dat wil niet zeggen dat daar geen goed bibliotheekwerk wordt verricht. Want dat is zeker je kan dat niet zo één op één zeggen. Maar daar is het soms wel moeilijker voor om een goede nationale lobby te hebben. Om een goede regionale dan wel lokale lobby te hebben. Dus dan, ja, dan helpt op zich, kan zo'n rapport straks ook echt een steun in de rug zijn.
Hè?
Ja.
Ja. En is dat bewustzijn bij die Europese contacten die jij allemaal hebt, hè? Is dat bewustzijn van, we hebben met elkaar in Europa die maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Is datzelfde proces wat wij hier voelen en ervaren, is dat ook gewoon in Europa zo gaande?
Ja, maar je ziet ook daarin verschillende snelheden.
Mm.
Dus op het moment dus ik denk dan in een aantal landen dat bibliotheken eigenlijk nog beter dat verhaal zouden moeten vertellen.
Ja.
Van dit is wat wij doen. En het dus niet hebben over het aantal uitleningen, maar wat dat betekent op het gebied van geletterdheid. De bibliotheken die bijvoorbeeld vrije toegang tot informatie bieden door ook gewoon laptops neer te zetten of pc's toegang tot databases. Dat is veel meer bazaal dan hoe wij dat in veel Nederlandse bibliotheken doen. En tegelijkertijd, het is wel die toegang tot informatie. Ik weet dat er bibliotheken in Midden- en Oost-Europa zijn die ondersteunen bij het aanvragen van Europese subsidies, Europese landbouwsubsidies. Ja, dat is iets wat wij in Nederland dan weer niet doen. Maar dan denk ik, ja, dat beantwoordt wel aan de vraag daar. Maar
ja,
maak jij dat als lokale bibliotheek ook inzichtelijk naar jouw lokale wethouder? Dat weet ik dus niet. Ik vermoed dat daarin, hoe lobby je, hoe zorg je dat je die impact die jij hebt in het leven van de inwoners van jouw gemeente, hoe maak je dat goed inzichtelijk? Welke data heb je ervoor, dus ook het verzamelen van data. Het is natuurlijk belangrijk om jouw verhaal te kunnen staven. Het gaat niet alleen om storytelling, het gaat ook voor heel veel politici om de harde cijfers.
Ja.
En dan kijken ze traditioneel naar hoeveel uitleningen, hoeveel leden. Maar je ziet ook daarin wel een kentering in het denken. Oké, wij moeten misschien ook nadenken over welke gegevens verzamelen we nu. En kunnen we daar ook een bepaalde manier ook binnen Europa afspraken over maken. Het is allemaal nog heel pril en het staat nog in de hele, hele beginnende kinderschoenen. Maar hoe belangrijk dat is, om ook in ieder geval al binnen je eigen land goede data te verzamelen. En wellicht als je dan toch een vergelijking binnen Europa wilt maken, dat ook min of meer dezelfde gegevens zijn waar je naar kijkt.
Ja, ja, dat is wel interessant, hè? Want als je kijkt naar de grote maatschappelijke uitdagingen, dan denk ik aan laaggeletterdheid. Weet je, de ontlezing is heus niet alleen maar in Nederland gaande. Dat is gewoon wereldwijd.
Zeker.
Waar we het hier vandaag ook al over hebben gehad, al een beetje over de grote wordende digitale kloof. Daar zijn we vanmorgen met ons eerste gesprek over begonnen. De democratische veerkracht. Dat speelt natuurlijk sowieso politiek gezien, maar dat voelen we. Hè? We voelen, de polarisatie schijnt niet zo ernstig te zijn, maar we voelen het wel.
Mm-hmm.
En wat ik net al zei, hè, dat eenzaamheid, hè, dat komt natuurlijk ook door de grote golf en de vergrijzing. En mensen die natuurlijk steeds meer op zichzelf gericht raken.
Ja, en de sociale media, de rol daarvan. Nou ja, kijk op een gemiddeld schoolplein waar de mobieltjes niet zijn verboden. En iedereen zit op zijn telefoon, terwijl je zit met vrienden, maar je kijkt op je scherm.
Ja, vreselijk.
En overigens doe ik er zelf ook aan. Ik denk dat wij allemaal schuldig zijn.
Ik ben ook heel schuldig voor het geval dat mijn eigen kinderen luisteren vandaag. Ja. en ik heb vanavond horeca. Ja. Nee, maar welke van deze uitdagingen vind jij nu eigenlijk op dit moment het meest urgent voor de bibliotheken, als je naar deze kijkt?
Ja, ik ga een paraplu begrip gebruiken. Ja, heerlijk. Namelijk democratie. Mm-hmm. En daar hangt, kijk, want wil je goed werkende democratie hebben, dan heb je vrije toegang tot informatie nodig. Dan heb je mensen nodig die informatievaardig zijn, die kunnen beoordelen. En je hebt het dus ook nodig dat je goed kunt lezen en begrijpend lezen.
Ja.
Dus voor mij hangt het op democratie en daar hangen een aantal randvoorwaarden onder.
Ja.
Die je nodig hebt om die democratie goed te kunnen laten werken. Dus ben jij in staat om stukken tekst tot je te nemen? Ben jij in staat om naar een social media post te kijken en denken, is dit nou waar of niet? En dus de informatievaardigheden of, nou ja, weet je, hoeveel mensen halen tegenwoordig hun informatie van Facebook of een andere social media?
Denk ja.
Ik, ja. We weten ook hoe dat gaat met algoritmes, dus dan denk ik, ja, je moet in staat zijn tot kritisch denken en daar zijn een aantal randvoorwaarden voor nodig. Dus, want normalerwijs zou ik zeggen, ja, doe lezen of doe informatievaardigheden. Maar denk ik, dat komt samen in dat ja, begrip democratie. En het komt ook samen in het kunnen omgaan met let's agree to disagree.
Ja. Ja.
Hè, want jij zei net, de polarisatie blijkt minder erg te zijn dan ons ook misschien wel wordt aangepraat.
Klopt.
Hè,
ja.
En tegelijkertijd denk ik, ja, het feit dat het zo vaak herhaald wordt, je hebt natuurlijk toch mensen soms ook om je heen. Maar hoe ga je ermee om?
Ja.
Want wend je je van iemand af? Of denk je, nou ja, wij zijn het gewoon niet eens. Maar daarom wil ik niet zeggen dat ik dan gelijk een hekel aan jou moet hebben. Nee, ja. Let's agree to disagree.
Ja. Wat zou je bedoel, jij hebt zelf jarenlang, was jij directeur van de bibliotheek. Had je daar nou ook mee te maken dan? Dat mensen daar zenuwachtig van
zeker
werden?
Zeker. Soms hadden we wat, wat in de ogen van sommige collega's controversiële lezingen. Dan ja, wel controversiële tentoonstellingen. Ja, en om daar het goede gesprek over aan te gaan. Dat vonden inderdaad sommige collega's ongelooflijk ingewikkeld. Wat ik deed was gemiddeld één keer per half jaar, denk ik, een rondje langs de grote vestigingen doen. Dan nodigde de collega's ook allemaal uit. Laten we ook eens gewoon met elkaar in gesprek gaan. Maar waar lopen je nou tegenaan? Wat heb jij dan nodig? Want uiteindelijk, kijk, een programmeur staat niet achter de balie in de meeste gevallen. Maar ook de medewerkers achter de balie krijgen ook vragen van het publiek.
Ja.
En daar moet je dus wel voor toegerust zijn. En dan kan niet het antwoord zijn, ja, dat heeft de programmeur gedacht.
Ja.
Dat kan niet.
Nee.
En je kan ook niet zeggen, ja, dat heeft de directeur bedacht. Die vindt dat leuk. Nee, dat kan niet het antwoord zijn. Dus je moet elkaars positie ook begrijpen. Dus je moet elkaars rug hebben, zei ik. Ik heb in het verleden ook wel eens een soort inleidende praatje gehouden bij de opleiding leren programmeren. En dan gaf ik dit ook als voorbeeld. Je hebt van hoog tot laag in je, nou ja, hoog tussen aanhalingstekens, maar je hebt van directieniveau tot medewerkersniveau, heb je dat gesprek ook met elkaar nodig. Waarom doen we dit?
Ja.
En wat heb jij er dus dan voor nodig? Dus je kunt ook als programmeur niet zomaar iets programmeren, terwijl je weet dat jouw collega's op in de bibliotheek zelf, in de publieke dienstverlening, de vragen gaan krijgen.
Juist.
Want die, dat is niet alleen op de avond zelf,
ja,
maar dat is ook terwijl de bibliotheek open is. En zij moeten ook weten waarom je dit doet. En eigenlijk moet je er wel, nou eigenlijk, je moet er met elkaar voor staan. Wij organiseren dit soort gesprekken omdat wij het belangrijk vinden dat we als samenleving ook op een goede manier met elkaar gesprekken kunnen voeren. Nou, ik denk dat voeren van dat gesprek, maar dat moet je dus ook eerst intern in je eigen team doen.
Ja, 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 heel, ja, absoluut, absoluut. Merk je nou dat dit soort type gesprekken, zoals wij hebben het hier over, gaat het gesprek op Europees niveau hier ook over?
Nou, binnen de bibliotheekpartijen zeker.
Ja.
En daarin zie je ook gewoon sommige voorlopers. Dus Scandinavië doet het daar goed in. Maar ja, bijvoorbeeld ook mijn eigen vooroordeel of oordeel werd ook hier weer eens even getest. Toen wij dus inderdaad de conferentie in Praag hadden. Ja. Hun keynote speaker. Zij hadden zelf gezegd, de Praagse collega, wij zorgen voor een keynote speaker. Zij hadden een journalist uitgenodigd.
Ja.
Die een boek had uitgegeven. Waarbij hij mensen had geïnterviewd. Slachtoffers van pedofielen en pedofielen.
Okay.
Ik vond dat echt, denk ik zo. Dat is echt heftig.
Ja.
En hij zei ook, je kiest er niet voor om pedofiel te zijn.
Nee.
Hij zegt, maar deze mensen worden allemaal uitgekotst.
Ja.
Hij zegt, en ik ga het niet goed praten wat er gebeurd is. Hij zegt maar heel vaak. Hij was zelf slachtoffer geweest van een pedofiel. Hij zegt, bij mij was het iemand die ik eigenlijk niet kende. Hij zegt maar heel vaak is het iemand uit de nabije vrienden of familiekring. Mm. Hij zegt, dat maakt zo'n... Als jij dit hebt, dan zeg je, kiest er ook niet voor om homoseksueel te zijn. Je kiest er niet voor om, heteroseksueel te zijn. Je bent het of je bent het niet.
Ja, ja.
Hij zegt maar, voor pedofilie vinden we ze... Ja, hij zegt, want deze mensen worstelen met hun seksuele geaardheid. Of ze denken, nou, ik ga er gewoon voor, want hoe dan ook ben ik altijd de sjaak. Of ze worstelen ermee van, ik ga een ander pijn doen en verdriet doen. Maar ik kan die neiging niet onderdrukken. Ik vond het zo knap hoe hij daarover praatte. En dat, nou ja, mijn beeld, ik dacht, nou, dit gaan ze in Midden-Europa, gaan ze dit niet bespreekbaar maken. En ik werd er ook op aangesproken door een aantal bezoekers. Heb jij dat uitgekozen? Want dan hebben we het beeld, oh, daar in Nederland kunnen ze dit soort dingen bespreken en vinden ze het allemaal goed. En nee, ook in Nederland is hier natuurlijk enorme discussies over.
Ja.
Maar hij zei dus ook, hij is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld onderwerp. En ik ga echt niet zeggen dat elke bibliotheek dit moet doen. Maar hij zei, ik vind de bibliotheek wel het gesprek om op zijn minst te proberen begrip te hebben voor mensen die deze seksuele geaardheid hebben. Niet om het goed te keuren, maar om ook te voelen dat deze mensen ook een enorme ingewikkeld leven hebben.
Absoluut. Ja, bijzonder voorbeeld. Want het is er is gewoon een taboe op, hè, op dit thema.
Ja.
Maar ergens is dan degene die dit dan zeg maar organiseert, die heeft dan wel ook wel een visie op dat die bibliotheek een veilige plek is, hè, waar dit gesprek zou moeten plaatsvinden.
Ja.
Hè? Want je kunt zeggen, iets is een publieke ruimte, maar dat is nog altijd iets anders dan wanneer iets een veilige plek is.
Ja.
En dan heb je wel, je moet een keer goed het goede voorbeeld geven om te zorgen dat die veiligheid ook ervaren wordt.
Ja.
En heb je daar iets van gemerkt? Of althans, heeft die meneer daar iets verder over verteld? Over dat over hoe dat ervaren is?
Nee, daar heeft hij verder niet heel erg over uitgeweid. Maar wel, dus dat zijn boek is ook uitgegeven gewoon in Tsjechië. Dat vond ik ook al wel.
Wauw.
Die ruimte is er in ieder geval. En hij gaf wel aan dat hij dus inderdaad wel op meerdere plekken probeert. Hij gaf wel aan dat als hij zelf had wel te maken gehad met doodsbedreigingen. Op social media hele naar. Hij zegt, maar ik probeer gewoon toch ook daar een reactie te geven. Joh, ik ben zelf slachtoffer geweest. Dus ik weet hoe dat voelt. Maar ik wil ook begrip brengen voor de daders. En het heeft mij ook geholpen in mijn hele proces om met mijn verleden om te kunnen gaan.
Wauw, ja. Maar als je goed kijkt, hè, naar het potentieel van de bibliotheken. We hadden het net al even over onze WSOB, de zorgplicht, de lokale financiering. Waar zitten nog meer uitdagingen? Het hebben van goed personeel?
Zeker.
Samenwerking, partners?
Zeker, samenwerken betekent een stuk van je autonomie opgeven.
Ja.
Om samen meer te kunnen bereiken dan dat je alleen kunt. Nou, dat is ook hier in Nederland soms echt wel ingewikkeld.
Nou, hè?
En dat is overal in Europa is dat ingewikkeld. Ik bedoel, ik denk dat in Nederland hebben we natuurlijk het befaamde poldermodel.
Ja.
Heeft ons ongelooflijk veel gebracht. Kan ook soms verzanden in eindeloos praten en niet tot actie overkomen. Maar het zit denk ik ietsje meer in onze cultuur dan in sommige andere landen in Europa. En tegelijkertijd zie je dat... ik heb het afgelopen jaar een aantal keren ook een presentatie mogen geven over onze netwerkagenda, over het convenant. Nou, er zit een... toch heel veel. Nou, het was na Praag gelijk door naar Piraeus, Athene. Nou, die zitten dan met de oren te klapperen. Wauw, wat is dit geweldig. God, daar zouden wij toch ook eens over na moeten denken. Of we niet meer kunnen samenwerken. Of als bibliotheken, maar ook gewoon binnen ons eigen lokale netwerk. Dus ja, het is gewoon ingewikkeld. En het staat of valt ook heel vaak met de visie van mensen. Ja. Of ze de ruimte kunnen nemen om ook dingen te gaan doen. Ja. Of de ruimte gewoon pakken en op het standpunt staan. Liever achteraf om vergiffenis vragen dan vooraf om instemming of toestemming.
Ja, mooi, mooi. Ja, dus eigenlijk, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld, dit is dan samenwerken. Hè, en wat in Europa misschien nog minder, zeg maar, zo scherp op deze manier als bij ons. Hè. Je ziet in onze lokale bibliotheken dat iedereen echt heel erg bewust is van, ik moet eigenlijk zo'n krachtenveldanalyse maken om te weten met wie ik wat kan doen. En echt vanuit die win-win gedachte. Als je dan kijkt naar mensen, is dat potentieel? Zijn de mensen goed opgeleid volgens jou? Kunnen ze, zeg maar, richting die toekomst, hè, van die netwerksamenleving, zijn ze goed voorbereid? Wat is jouw idee daarbij?
Nou, ik denk bij het gros van de medewerkers dat gewoon zo is. En ook allemaal wel gewoon op hun eigen manier. Maar volgens mij hebben in ieder geval de Nederlandse bibliotheken daar de afgelopen jaren stevig in geïnvesteerd. En ik zie dat ook in andere delen van Europa. Lang niet alle landen werken met vrijwilligers op de schaal dat we dat in Nederland doen. En bij vrijwilligers denk ik dat het heel erg afhankelijk is van, ja, wanneer noem je iemand ook een vrijwilliger? Hè? Dus ja. Juist dat communitywerk, de verbinding maken met de lokale gemeenschap. En uiteindelijk die ook in, nou, ik ga het vreselijke term gebruiken, in hun kracht zetten.
Oh ja, vreselijk. Daar krijg je ook jeuk van.
Ja, maar die community eigenlijk de tools in de handen geven om zelf actie te kunnen doen. Of om zelf dingen te kunnen gaan bereiken. Ja, dat kun je een vorm van vrijwilligerswerk noemen. Of je noemt het een bijdrage aan de samenleving. Ja. En uiteindelijk denk ik, ja, ook de vrijwilliger die in een bibliotheek of gewoon de balie bedient, of de boeken opruimt, of voorleest. Ja, ook dat zijn allemaal vrijwilligers. Die uiteindelijk, daarmee heb jij als bibliotheek een verbinding met jouw samenleving. Ja. Want mensen zijn bereid om zich voor jouw werk, wat jij belangrijk vindt, wat wij als sector belangrijk vinden, om zich daarvoor in te zetten. En tegelijkertijd, ja, het kan nooit zo zijn dat een vrijwilliger de baan van een betaalde kracht overneemt.
Nee.
Dat kan niet.
Nee.
Maar er zit een enorm potentieel. Dus zonder vrijwilligers, ik weet volgens mij bij Bibliotheek Kennenwaard, ABC-huis, was het equivalent aan FTE's. Nou, ik pin me er niet op vast, maar het zat volgens mij op iets van 30 of 50 FTE's. We hadden 300 vrijwilligers.
Ja.
Nou, op allerlei klussen en taken konden wij veel meer doen dan met die 200 man personeel, 160 bij de bibliotheek, 40 bij het centrum, bij Artian Centrum voor de Kunsten. Dus ja, je kunt veel meer met vrijwilligers doen, maar je hebt er ook een goede ondersteuning op nodig. Dus ook de vrijwilligers moeten weten waar de bibliotheek voor staat. Maar de vrijwilliger van 20 jaar geleden is niet meer de vrijwilliger van
nu. Zometeen komt dan de WSOB hier. En onze zorgplicht. Hoe belangrijk is dat die wet, dat wij die wet krijgen, dat in ieder geval de WSOB is een stukje bijgesteld. Er is echt wel een, ik vind wel een paar mooie toevoegingen komen erbij.
Zeker.
Maar hebben wij dat heel hard nodig om de bibliotheek als publieke dienst, zeg maar, te erkennen?
Ik denk het wel, weet je. Ja? Ik ben natuurlijk zelf uiteindelijk 24 jaar bibliotheekdirecteur geweest.
Ja.
6 jaar in Zeewolde en 18 jaar in Alkmaar en omgeving. En sinds 2015 dus met de wet. En daar zat de zorgplicht nog niet in. Maar in de lobby naar de raadsleden, naar de ambtenaar toe, naar de wethouder toe, helpt het zo dat je kunt zeggen, ja, maar het is gewoon een wettelijke taak.
Ja.
We hebben gewoon een wet. En nou zat die zorgplicht er natuurlijk in het verleden niet in. Hè? Je werd geacht als gemeente iets te doen. En kijk, de slimme ambtenaar die trok de wet erbij. Dacht, En de jurist dacht, ja, er zit geen stok achter de deur, dus ja, we kunnen er ook best wel op bezuinigen. Maar het helpt enorm in het gesprek dat er nu staat een zorgplicht. En het is natuurlijk, er zitten geen getallen bij, nee. Van wat is het nou nodig. Maar het helpt je echt in je lobby om te zeggen, ja, jullie zijn gewoon verplicht.
Ja.
En er komt natuurlijk ook er komt nu extra geld vanuit het Rijk. Ja, er zijn ook gemeentes die zeggen, ja, het gaat gewoon in het gemeentefonds, dus sorry, die... bijna €2,95 geloof ik, bijna €3, hè, afgerond. Nou ja, sorry, maar wij hebben het voor iets anders nodig. Dus het is geen garantie, maar het helpt zeker.
Ja.
Ja.
En een Europese wetgeving, want dat is wat die OMC niet wil. Hè? Maar...
Ja, dat is, weet je, ik heb toen ik aantrad als voorzitter van Eigenlijk gezegd, nou, ik ga voor een Europese wetgeving.
Ja.
Heel goed wetend dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Omdat dit heel erg ingrijpt in de cultuur. En dat is echt nationaal en in sommige gevallen zelfs een regionaal beleid binnen de landen. Maar ik vind het een enorme winst dat het al de lobbypartijen die actief zijn in Europa, dus dat is de EBLIDA, dat is PL 2030, al die beleidsambtenaren ook op de nationale niveaus die met hun contactpersonen in Brussel gaan praten, dat het gelukt is om de Europese Raad tot het besef te doen komen, maar die bibliotheken kunnen echt veel... bereiken voor onze culturele waarden. En dat er dus nu straks een rapport ligt van welke goede voorbeelden zijn er, welke aanbevelingen kunnen we doen. Dus dat is echt een steun in de rug. En ja, daarmee staan de bibliotheken ook op de Europese agenda en is er ook Europees geld beschikbaar voor projecten. Dus ja, ten opzichte van 10, 20 jaar geleden is dat echt wel een wereld van verschil. En de bibliotheken worden ook op Europees niveau gezien. Het is niet alleen maar de Erasmus Plus, de uitwisseling van... maar het is ook projecten als SURF, die heel erg op de democratische waarde zitten. Daar komt ook geld voor bibliotheken in vrij. Dat is echt een wezenlijke andere rol. Dus er liggen veel meer kansen, ook op dat Europese niveau, denk ik. Dat is wel de vangst en de winst... Van wat dat OMC-rapport straks gaat brengen. Maar ook wat het dus wat daar aan de voorkant al aan vliegwiel eigenlijk is geweest.
Is opgezet ook, hè? Ja. Maar hoe krijg je dan die landen verbonden? Dat ze, want dan moet je dus heel veel rondreizen, jij dus. Mm-hmm. Om ze eigenlijk wel in gesprek te houden om van elkaar te leren.
Ja, daar zijn dus wel programma's op. Ik zie dus dat er ook gewoon binnen Europa, juist met die Erasmus Plus funding, echt gewoon over en weer wordt gekeken bij bibliothecarissen. Nou, ik schat in dat ik niet de enige ben, maar als ik op vakantie ben in Europa, of waar dan ook ter wereld, als ik een bibliotheek zie,
gaan we
en
naar binnen. Open,
gaan we naar binnen.
Ja,
dus
ja,
dan maak je even een praatje, kijk je even rond. Dus ik denk dat dat voor heel veel collega's all over Europe, all over the world geldt. Dus die intrinsieke interesse in elkaars werk, die is er sowieso. En er wordt heel veel door Europa uitgewisseld. De projecten waar met name PL 2030 mee bezig is. Daar worden bibliotheken, de zogenaamde Lighthouse Libraries, dus de voorlopers. Nou, dus die werken al met elkaar samen. Die vertellen dat weer in hun eigen regio, in hun eigen land. Dus er wordt, dat is ook bijna intrinsiek aan bibliotheken vastgeplakt. Wij vinden het niet erg door de bank genomen om te delen.
Nee, heerlijk juist. Hey, en nou ja, goed, die toekomstbestendige bibliotheek, daar kunnen we eigenlijk nog geen echt beeld bij maken. Maar wat zou jouw wens zijn? Ik bedoel, als je bent nu 2 jaar president EBLIDA, hè?
Ja, volgend jaar loopt mijn termijn af als voorzitter. Dan ga ik nog wel door als bestuurslid als ik gekozen word, maar niet meer als president. Het is gewoon met mijn baan als netwerkmanager heel lastig te combineren.
Ja.
Maar een toekomstbestendige bibliotheek voor binnen heel Europa is die erkenning van wat een bibliotheek nu al doet en wat het potentieel ervan is.
Juist. Ja.
Die erkenning is er dus straks op Europees niveau.
Ja.
En dat je dat ook doorziet vertaald worden op nationaal niveau. En uiteindelijk regio. Dus het moet eigenlijk een eenduidig verhaal zijn. Dus wat je lokaal vertelt, moet zijn weerklank hebben. Regionaal, nationaal, Europees. Nou, zo je wilt, richting de IFLA.
Ja.
En andersom.
Ja.
Dus iedereen vanuit de branche heeft hetzelfde boodschap in zijn rugzak zitten.
Ja.
En dat is denk ik in heel veel gevallen ook zo.
Ja.
En wat je dan hoopt is dat die boodschap landt bij de beleidsmakers, bij de beslissingnemers. Ja. En dat die ook denken, ja, maar hier kan ik dus ook iets mee.
Ja.
Dit is een instituut waar ik ook gewoon niet aan moet komen, maar waar ik in moet investeren en die ik moet helpen in het verbinding leggen en ze in te schakelen voor die dingen die ook van belang zijn voor mijn gemeenschap.
Ja.
Want als jij bezuinigt op de bibliotheek, bezuinig jij op jouw gemeenschap.
Absoluut, ja. Terwijl de bibliotheek juist zo'n... eigenlijk zeg jij gewoon, het verhaal hè, moet kloppen en er moet alignment zijn van boven naar beneden en van beneden naar boven. Dus dat moet kloppen. En de rol, de belangrijkste rol van de bibliotheek is bridging en bonding.
Ja.
In de communities.
Ja.
En daar hebben we wel te doen met elkaar.
Zeker.
Maar het begint bij het verhaal.
Ja.
En dat moeten we eigenlijk allemaal kennen.
Ja.
Ja. Nou. Erna, dank je wel voor je komst hier. Voor je tijd. Dat je even ietsje eerder de zaal uitkwam om aan te schuiven bij ons aan tafel hier. En we gaan elkaar heel snel weer zien. En anders... bellen of appen we wel.
Nou, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Dus dank jullie wel voor de uitnodiging.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biebes Meer. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete platform. Heb je zelf of ken je iemand met een inspirerend verhaal? Neem dan contact met ons op via info@debiebesmeer.nl. Graag tot de volgende keer.